Hallo CryptoCoiners, het is donderdag 7 maart 2024. Welkom, dit is de CryptoCoiners podcast, aflevering 364. Die all-time high van 2 dagen geleden, die recordprijs voor Bitcoin. Was dat nou wel een all-time high? Daar gaan wat discussies over op dit ogenblik. Waar hebben deze mensen het over? Waarom is er sowieso op dit ogenblik oneenigheid over die all-time high? Daar praten we zo meteen even over in deze relatief korte aflevering, want hoe gek het ook klinkt, al te veel is er eigenlijk niet te melden. Het is eigenlijk min of meer hetzelfde verhaal steeds weer. Het rapportcijfer iets lager dan afgelopen dinsdag. Het is een 8 in plaats van een 9. En dat komt omdat de trend op de dollarmarkt, waarbij de dollar dus zeg maar de basismunt is, de munt waarmee je handelt, iets achterblijft. Iets achterblijft op wat we eigenlijk hadden kunnen verwachten. Heeft alles te maken met de snelle prijsstijging van Bitcoin. Maar een 8 is nog steeds een prima cijfer. Even voordat we naar een vraag gaan van een luisteraar en voordat we naar de charts gaan, even wat kort intern nieuws. Afgelopen dinsdag hebben we een roundup gedaan van onze CryptoCoiners Challenge en in die roundup hebben we natuurlijk gepraat over het feit dat Bybit in Nederland is gestopt met het aanbieden van derivaten trading. Bybit bestaat nog steeds. Bybit heeft Nederland niet verlaten, integendeel. Maar derivatentrading is niet meer mogelijk voor mensen met een Nederlands adres. Ook niet via die omweg die wij bijvoorbeeld hebben gebruikt tijdens de CryptoCoiners Challenge. Dus we moeten iets nieuws gaan doen wat die CryptoCoiners Challenge betreft. Want we willen dat miljoen natuurlijk wel gaan halen. We hebben een aantal opties. Om precies te zijn hebben we er volgens mij 4 of 5 besproken afgelopen dinsdag. En wil je weten welke opties dat zijn en hoe wij nu verder gaan, dan raad ik jou nog even terug te kijken naar de opname van die live sessie, die CryptoCoiners Challenge Roundup, afgelopen dinsdag. En de link post ik wel even bij de show notes van deze podcast aflevering. Dan vanavond, donderdagavond, is er geen CryptoCoiners Clubhuis, net als er gisteravond geen CryptoCoiners Café was. En de reden is, we nemen even een korte pauze na het enorme geweld. Al die livestreams die we achter de rug hebben de afgelopen paar weken. Moet je vorige week even terugkijken naar die Discord livestreams. Dat waren er echt zoveel dat we gezegd hebben, we doen deze week even een beetje rustig aan. Dat geldt ook voor Sabrina. Die was vorige week maar liefst 2 keer live. Volgens mij zelfs 3 keer als ik alles mee reken. En ook die doet het deze week eventjes een beetje kalmer aan. Dus aanstaande zaterdag is er geen traden met Sabrina sessie. Je hebt dus even vrij om het zomaar te zeggen. Dit is de laatste formeel aangekondigde livestream. Je weet natuurlijk maar nooit. Het kan zomaar zijn dat Sabrina, Kevin of ik alsnog besluit, of misschien Max of Chris of Leon of een van onze andere streamers, misschien toch nog even een livestream er tussendoor te doen als er iets bijzonders te melden is. Maar je kunt altijd terecht voor live, oftewel voor live traden bijvoorbeeld, op onze Discord server www.cryptocoiners.nl/discord. Daar zijn heel vaak mensen live aan het traden, vaak aangevoerd door ons trading team daar, Octavie en Cedar. En ik raad je aan, als je nog geen lid bent van onze Discord server, neem daar even een kijkje. Het is allemaal 100% gratis. Dat was het nieuws van het management. Dan even wat nieuws van buitenaf is er niet echt nieuws. Meer eventjes het verhaal over die ATH, die all-time high van Bitcoin, de $69.210. Die gaan we zo meteen nog eventjes zien als we de charts erbij pakken. Maar er is nu een, ik wil niet zeggen een ruzie, maar er is wat discussie gaande op dit ogenblik op de interwebs. Er wordt veel over gediscussieerd. Ja, eigenlijk zeggen de tegenstanders, eigenlijk is dit helemaal geen all-time high. We hebben de 69.210 wel gehaald. En eerlijk is eerlijk, dat is meer dan de $69.000 die we in 2021 hebben gezien. Maar er is geen rekening gehouden met een belangrijke factor, namelijk de inflatie. $69.000 nu is eigenlijk ongeveer, misschien $63.000 nog maar waard ten opzichte van 3 jaar geleden toen we die vorige all-time high hadden. En dat betekent dat dit geen nieuwe all-time high is. Nou, mijn mening erover eigenlijk super eenvoudig en simpel. Kijk, er wordt een zogenaamde referentiemunt gebruikt om te bepalen of de prijs van iets is gestegen of gedaald. En die referentiemunt is de dollar. En die gebruiken we al jarenlang. En het feit dat die dollar minder waard wordt, wat echt niet nu opeens gebeurt, dit gebeurt al decennia achter elkaar, inflatie bestaat echt al langer. Het feit dat die dollar dus nu minder waard is geworden, is nog nooit meegenomen. Kijk maar naar goud bijvoorbeeld, de goudprijs. Nog nooit heb ik iemand gehoord toen de goudprijs opeens explosief steeg. Ja, maar dat komt ook omdat de dollar minder waard is, dus eigenlijk is de goudprijs niet explosief gestegen. Tuurlijk is hij gestegen, sterker nog, veel Bitcoin-fans zeiden een aantal jaar geleden al, een groot gedeelte van de prijsstijging van Bitcoin gaat komen door de waardedaling van de dollar. En ja, inderdaad, dat speelt een klein rolletje. Het is één van de oorzaken, een minimale oorzaak, want kijk maar eens naar de procentuele winst die de Bitcoin-prijs heeft geboekt. Het is één van de oorzaken van de prijsstijgingen. Maar om nou te zeggen van, nou, dit is geen echte all-time high, integendeel, die moet nog komen, dan moet de prijs technisch doorstijgen naar ongeveer $77.000... Naar mijn mening is dit gewoon absolute onzin. Ik ben wel benieuwd wat jij ervan vindt. Vind je de $69.210 die we hebben gepakt, vind je dat nu wel of geen all-time high? Of zeg je van nee, eigenlijk moeten we inderdaad nog even wachten totdat de prijs van de inflatie is verrekend in de prijs van de Bitcoin. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Mijn mening is eigenlijk heel simpel. We hebben een all-time high geboekt afgelopen dinsdag. En wat die all-time high betreft, die zou eventueel op termijn, want dit is waarschijnlijk niet de laatste all-time high die we hebben gezien, zou dit wel weer eens een keertje een gap kunnen opleveren. Een situatie waarin een prijs op een chart maar één keer is geraakt, namelijk op weg naar boven. Misschien ken je die regel wel, zoals Lisette dat noemt, die stuurde ons een bericht. Die ongeschreven regel dat een prijspunt altijd twee keer bereikt moet worden. Minimaal twee keer en technisch gezien dus eigenlijk drie keer. Eén keer op weg naar boven, dan nog een keertje op weg naar beneden en dan natuurlijk weer op weg naar boven. En Lisette die vroeg in dat bericht, denk je dat het principe van closing the gap, want zo'n punt dat pas één keer is bereikt, wordt ook wel eens een keer een gap genoemd. Denk je dat dat nu ook weer opgaat met al dat institutionele geld dat erin wordt gepompt? Oftewel, het zou zomaar kunnen dat we een enorme prijsstijging van Bitcoin gaan zien de komende tijd. Daar rekent eigenlijk iedereen op, ik ook. Maar dat kan betekenen dat bepaalde prijsniveaus maar één keer worden bereikt. Alleen maar op weg naar boven. En de prijs daalt nooit meer en komt nooit meer op zo'n prijsniveau. En dan heb je dus een gap. En naar mijn mening, in principe wordt elke gap geraakt. Vorig jaar, oktober, was er zelfs nog sprake van gaps die al waarschijnlijk onbereikbaar zouden worden. Op dat niveau van $25.000, $23.000. Ook die hebben we nog gezien. In principe wordt elke gap wel een keer geraakt. Stijgingen gaan nooit in een rechte lijn. En ondanks de enorme vraag die er naar Bitcoin is ontstaan en nog steeds zal ontstaan, ook door de halving, maar met name natuurlijk door al die ETF-belangstelling, er is echt geen reden waarom de prijs niet opnieuw met pieken en dalen stijgt. Zo gaat het al eigenlijk al jarenlang, niet alleen met Bitcoin, maar met zo'n beetje alle assets die je kent. Er is een enkele reden om aan te nemen dat het nu anders zou zijn, ondanks de enorme vraag. Dus het is leuk dat de prijs nu snel stijgt. Er is absoluut sprake van een opwaartse trend, maar bij een opwaartse trend horen pieken en dalen en horen gaps die uiteindelijk onderaan de streep altijd weer worden gevuld. Dat is in ieder geval mijn mening hierover. Leuke vraag trouwens, Lisette, dankjewel voor het opsturen daarvan. We gaan de charts nog even bijpakken in deze, ik zei het al, relatief kortere podcastaflevering. Het echte geweld hebben we natuurlijk afgelopen dinsdag al gedaan. De charts, we pakken er maar een paar. We beginnen even met de Bitcoin dagchart. En daar is die nieuwe all-time high natuurlijk goed te zien. De rode lijn die hier loopt, als je meekijkt, dat is de piek op dit ogenblik, waarvan je zou kunnen zeggen, nou, technisch gezien hebben we een nieuwe piek te pakken, want we zouden nu alweer op weg moeten gaan naar een nieuw dal. De prijs gisteren was immers lager dan de prijs eergisteren en die was lager dan de prijs de dag ervoor. En ik heb het met name over de hoogste prijs, de highs. Ik ben nog niet zo zeker of we daadwerkelijk de piek te pakken hebben. Veel wijst er op dit ogenblik op dat we niet op weg zijn naar een dal en eigenlijk nog eventjes doorgaan op weg naar een piek. Dus technisch gezien, als je de dagchart erbij pakt, is er nu sprake van een nieuwe piek. Maar er is nog geen swing low. Ik denk dat we voordat we een nieuwe swing low gaan zien, ik zou kunnen zeggen, ja, op dezelfde dag dat we de piek hebben gehad, hebben we ook die enorme swing low gehad, dat enorme dal. Ik weet het niet. Ik denk dat we nog even doorgaan naar een nieuwe piek, want de opwaartse druk is nog steeds enorm. Het momentum is nog steeds groot. We zijn maar één dag, en dat was, en ik kom er zo meteen nog even terug op die dip, dat was op dezelfde dag dat we de all-time high opschreven. We zijn maar één dag onder de bovenste band van de Keltner Channels gesloten. Gisteren was dat probleem alweer verholpen. De prijs sloot keurig weer boven de bovenste band van de Keltner Channels. En dat wijst erop dat er eigenlijk niet zo heel veel is veranderd. De druk naar boven is echt enorm. Nieuwe piek dus, $69.210. En ik verwacht eigenlijk dat we binnen nu in een paar dagen, er is één dingetje wat misschien een kleine, ja, hoe zeg je dat, een kleine belemmering zou kunnen vormen die ook weer niet te lang duurt. Ik denk dat we binnen een paar dagen door die $69.000 heen knallen en het dan ook voorlopig even boven blijven. Dit is in ieder geval mijn verwachting. Voor de zekerheid, dit is absoluut geen advies om iets te doen nu, om je Bitcoin te kopen of Bitcoin te verkopen. Het is alleen maar mijn verwachting, wat ik denk dat er op de charts gaat gebeuren. En mijn verwachting is gebaseerd op een technische analyse van deze chart en op wat informatie van buitenaf, de macro's zoals je het ook wel noemt. Wat doen de markten? Wat doet het marktsentiment? En daar kan ik eigenlijk niet anders dan concluderen dat we pas aan het begin staan van een enorme rally. En dat we nu ons misschien blij maken met die 69.210, die nieuwe all-time high, maar dat waarschijnlijk niet de laatste all-time high is die we deze maand, en misschien deze 2-3 maanden, hebben gezien. Krijgen we natuurlijk volgende maand in april, krijgen we ook nog eens een keertje, eigenlijk eind april. De verwachting is dat dat volgens mij 27 april is. Krijgen we ook nog eens een keertje die halving. Nou, op weg naar die halving toe krijg je een hoop positief sentiment. De halving stelt verder helemaal niks voor. Je merkt daar niets van, anders dan de miners. Die merken dat ze opeens nog maar 3, nog wat bitcoin krijgen per blok dat ze mogen toevoegen. En niet meer 6, zoveel bitcoin. Dus die merken er concreet wat van. Maar dat is eigenlijk ook alles. De schaarste die ontstaat door die halving zie je vaak pas wat later. Dus wat je ook vaak ziet na zo'n halving is dat eerst voordat de halving plaatsvindt er heel veel optimisme is. Een soort by the rumor iets. Hè. Gewoon, oh, er gaat iets bijzonders gebeuren. Dus de bitcoin wordt nu duurder. En dat hype, hype, hype. Dan vindt de halving plaats en dan gebeurt er eigenlijk niks. Dan zie je eerder wat desillusie ontstaan. Dat mensen zeggen van, nou, ik had er meer van verwacht. Dus ik verkoop mijn bitcoin maar weer. Dan zie je de prijs van bitcoin weer dalen. Ook vaak omdat mensen hebben geleend om bitcoin te kopen. Vaak op een handelsplatform door een margin positie of een leverage positie te nemen. Nou, die worden dan vervolgens uitgeknepen. Dan krijg je zo'n long squeeze. Dan dropt de prijs in één klap zomaar weer een hele hoop. Om daarna heel langzaam maar zeker weer op te krabbelen. En dan met een flinke vaart naar boven te schieten. Als mensen zich er echt bewust van worden. Wat het effect van die halving op de wat langere termijn is geweest. Zo gaat het eigenlijk bij elke halving. Zo ging het de afgelopen 3 keer ook. En er is geen enkele reden om aan te nemen dat het nu anders is. Dus we gaan op weg naar die halving. We zitten dus in het buy the rumor verhaal. En dat in combinatie met de echte driver op dit ogenblik, die ETF's, die exchange traded funds, hè, al die bedrijven die op dit ogenblik bitcoin aanbieden aan hun grotere klanten, waar echt voor miljarden nu alles ingepompt en dat is pas het begin als je die bedrijven moet geloven. Ja, dat gaat voor enorme prijsstijgingen zorgen, ver boven de all-time high die we nu hebben gezien. En ik verwacht dus dat we binnen een paar dagen die all-time high achter ons laten. Het aparte is, als je terugkijkt naar eergisteren, dat was afgelopen dinsdagavond, toen we de all-time high bereikten, vlak daarna kwam er een enorme klapper. En het interessante was, ik zat toen in een terugkomstsessie van onze cursus beleggen en traden met bitcoin. En ik pak even de urenchart erbij. Dit was dinsdagmiddag, toen hadden we de all-time high. Daarna begon de prijs te dalen. En tijdens de terugkomstsessie knalde de prijs nog verder naar beneden. En ik weet nog, ik zei tijdens die terugkomstsessie, mensen, dit is een absoluut gebraden kippetje wat nu voorbij komt, want met en alles ging naar beneden, en niet alleen bitcoin. Ik geloof 1 of 2 munten daalden niet in prijs. Ik geloof dat Solana relatief stabiel bleef. Maar voor de rest, bitcoin knalde naar beneden, Ether knalde naar beneden, Cardano ging onderuit, BNB ging onderuit. Veel munten, veel van de grotere munten, die dropten meteen. En ik zei, kijk, het feit dat er nu opeens, na deze all-time high die we vanmiddag hebben gezien, dat was dus afgelopen dinsdag, zo'n prijsdaling zien, van volgens mij was het toen al 8 of 9%. Ja, dit was tijdens de terugkomstsessie, toen zaten we op 8, 9%. De prijs is zelfs nog even doorgeknald naar 15%. Het feit dat we nu zo'n daling zien is gewoon een gebraden kippetje dat voorbij komt. Dit is een gouden kans om nu in te stappen of terug te kopen. Er is niks aan de hand met de fundamentele waarde van Bitcoin of Ether of BNB of die andere munten. Dit is puur een reactie op wat winstneming, want dat gebeurde er hier. Er zaten, en we hadden het dinsdag tijdens de stream hadden we het erover, tijdens de Challenge Roundup. Toen zeiden we, als we daadwerkelijk die all-time high gaan pakken, dat gebeurde volgens mij vlak na, of vlak, misschien nog net tijdens de Roundup, dan zullen we zien dat mensen hun winst gaan pakken, wat eigenlijk irrationeel is, want die 69.000 die voorbij wordt geschoten, is natuurlijk voor veel mensen het punt waarop ze niet meer onder water staan. Dat zijn de mensen die pas op het laatste moment hebben gekocht in 2021. En die mensen pakken waarschijnlijk nu hun winst eigenlijk om eruit te zijn. Eindelijk klaar, dit project is afgesloten. Apart, want je zou kunnen zeggen van er zijn nu zoveel signalen dat dit niet het einde is van de run. Je zou eigenlijk willen blijven zitten. Maar het feit dat een aantal mensen daadwerkelijk winst nam, leverde meteen een aantal squeezes op. Een aantal situaties waarbij mensen die geld hadden geleend, dus een leverage trade hadden gemaakt om mee te profiteren van die prijsstijging, opeens zomaar met een margin call te maken kregen, waardoor er veel werd geliquideerd. Je ziet het vaak al aan die lange wicks. De lange wicks aan de onderkant, als je meekijkt nu op die urenchart, geven al aan dat er iets niet helemaal klopt. Er is geen overeenstemming over die snelle prijsdaling. Er is wel best wel veel wat momentum geweest, flinke prijsdaling ook, maar die enorme wick bijvoorbeeld bij de laatste prijsdaling in het laatste uur, om vanaf 8 tot 9 uur op 5 maart, die laat al zien dat het eigenlijk nergens over ging. Dit is duidelijk een paniekreactie. En je ziet ook, de prijs is inmiddels weer teruggeveerd. Dus we zitten nu alweer op het niveau van vlak na de all-time high die we hadden gehad. De prijs heeft zich eigenlijk al binnen, wat was het, 12, 13 uur tijd had de prijs alweer min of meer hersteld. Ja, dus dit is met recht een gouden kippetje geweest. Ik hoop dat je ervan hebt kunnen profiteren. Dit is nogmaals een pas op de plaats. Een heftige pas op de plaats. Laten we eerlijk zijn, de prijsdaling van 10 tot 15% is zelfs voor Bitcoin wel even wat. Maar het is niet meer dan een correctie en die hebben we al zo ontzettend vaak gezien. Terug nog even naar de dagchart, daar zie je het dan wat beter op. 1 rode candle, hij is nog niet helemaal opgegeten. Dat duurt misschien nog vandaag, misschien zelfs nog morgen erbij. Het hangt nogmaals een beetje af wat meneer Powell vandaag allemaal gaat roepen. Daar kom ik zo meteen op terug als we naar Wall Street gaan. Maar het optimisme dat veel mensen op dit ogenblik hebben, dat de prijs van Bitcoin absoluut nog geen hoogtepunt heeft bereikt, is naar mijn mening volledig terecht. De trend op deze chart is bullish, higher high, higher low. We zijn wat de Keltner Channels betreft weer bullish. De Parabolic Stop and Reverse is nog steeds bullish. OBV is natuurlijk even bearish geworden door die paniekactie van afgelopen dinsdagavond. Veel volume bij een dalende prijs levert een negatieve OBV op. Staat inmiddels alweer boven zijn eigen voortschrijdend gemiddelde. En stijgt ook weer, dat zie je aan die gele lijn. Kortom, op de dagchart is er eigenlijk niks veranderd. Een enorme druk naar boven. En ik ben heel benieuwd of inderdaad begin volgende week bij de nieuwe podcast, volgende week dinsdag, zeggen van, nou, we zitten inmiddels ruim boven de $69.000. Ik ben heel benieuwd of dat gaat uitkomen. De urenchart, hoe ziet die er dan uit? Dat is een belangrijke graadmeter op dit ogenblik, want die laat zien hoe het echt met het momentum zit. En je ziet, waar we het afgelopen dinsdag ook over hadden, voor de zekerheid, afgelopen dinsdag zaten we in dit scenario. Toen ik de podcast opnam, was de prijs even gedoken onder de MA20. Toen zei ik al van, nou, als er een dip komt, een scenario wat je wilt hebben na zo'n dip is dat de prijs boven de MA20 staat en de MA20 boven de MA50 staat en de prijs daar ook boven dus. En er wat ruimte zit, hoe meer hoe beter, tussen die MA50 en de MA20 en tussen de MA20 en de prijs. Nou, daar zijn we bijna. Kijk, de prijs is gedaald. Dat leverde automatisch meteen een reactie op. Op een gegeven moment stond, en dan moet je denken aan 6 maart, gisterochtend heel vroeg. De prijs stond even onder de MA20 en MA20 stond een groot stuk onder de MA50. Dat is alweer voorbij. De prijs schoot meteen door de MA50 heen. Een paar uur later, de MA20 herstelde alweer. Deze enorme klapper die je op de chart ziet in de periode van 3 uur middernacht gisteren tot ongeveer 9 uur gisteravond. Dat is natuurlijk een gevolg van die enorme drop van de Bitcoinprijs. Dat zie je bij een MA-lijn met vertraging terug. Dat gaat niet zo snel als bij een EMA-lijn, een exponentieel voortschrijdend gemiddelde. Daar zie je het eigenlijk bijna meteen. Maar bij een MA-lijn, bijvoorbeeld die MA20, het voortschrijdend gemiddelde van de laatste 20 sluitprijzen, wegen al die prijzen net zo zwaar. En dan krijg je een dergelijk effect. Een typische prijsverloop of een typische lijnverloop bij een snel dalende of een snel stijgende prijs. En eerlijk is eerlijk, dit was heftig. In een paar uur tijd even 15% eraf. Dat zie je dus meteen terug in die lijnontwikkeling. Nou, nu staat alles eigenlijk alweer min of meer zoals het zou moeten staan op weg om aan te geven dat we op weg zijn naar een volgende rally. Dus wat je in de gaten wilt houden, wat ik in ieder geval in de gaten houd, is wat er hier gebeurt. De laatste 3 candles op dit ogenblik, die wil je boven de MA20 zien sluiten. Je wilt de MA20 zien stijgen. Dat betekent dus dat de prijs ook nog wat omhoog moet. Zeg maar richting die $68.000. Als dat gebeurt, is naar mijn mening de kans erg groot dat we er snel doorheen breken door die 69k. En dit is wat ik in de gaten houd. De afstand van die MA20 tot die MA50. MA50 is die oranje lijn. De prijs die erboven blijft, niet te veel doji's. Dus de doji van een uur geleden, min of meer een doji, is niet echt een heel goed teken. Er zit wat afwijzing aan de bovenkant nu. Als je naar de prijs kijkt, het prijsniveau van $67.000 wordt een beetje afgewezen op de urenchart. Maar dit is de urenchart. Laten we het ook niet spannender maken dan het is. Ik vermoed op basis hiervan dat het richting omhoog gaat. En het signaal waar ik op let is opnieuw weer de kruising van die MA20 en die MA50. Als de MA20 naar beneden door de MA50 heen kruist, dan kan dit allemaal wat langer gaan duren. En wanneer gebeurt dat? Als vandaag meneer Powell op Wall Street, hij zit niet op Wall Street, hij staat voor het congres, hij is in Washington op dit ogenblik bij dag 2 van de update die hij volgens mij halfjaarlijks doet. Gisteren ging het al een beetje los, toen vroegen veel mensen van waarom gaat die rente nou niet naar beneden? Hij werd gisteren bestookt met vragen. Meneer Powell overigens is de voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, de Fed. En meneer Powell zei daar heel duidelijk op, luister, wij gaan die rente niet omlaag doen, pas als wij min of meer zeker weten dat de inflatie in de buurt van die 2% gaat komen. We houden gewoon de data in de gaten. En we zien dat op dit ogenblik nog niet. Nou, vandaag is er een tweede ronde. Dat gaat over wat andere onderwerpen waar de Centrale Bank in Amerika ook mee te maken heeft. Niet per definitie meer over inflatie. Maar er komt weer een vragenronde. Dat is 1. En er komt ook nog eens een keertje morgen, dus vandaag die vragenronde, waar meneer Powell maar geen verkeerde antwoorden moet gaan geven die mensen bang maken, met name beleggers. En morgen, uit mijn hoofd, morgenmiddag is dat geloof ik 2:30, dan komen de beleggingscijfers, of sorry, de werkloosheidscijfers. Dat is vaak ook een indicator of het wel of niet de goede kant op gaat met die inflatie. Pakken we zo nog wel even op. Eerst even snel de goudprijs. Daar hadden we het ook over afgelopen dinsdag. Ik weet niet of ik dinsdag heb gezegd. Ja, tuurlijk, want we zaten vlak bij de all-time high afgelopen dinsdag. Nou, daar zijn we doorheen gegaan. We hebben toen hadden we nog een paar dollar, $12 nodig, om door de all-time high van 2123 heen te schieten. En dat is gebeurd. Moet je eens even kijken wat voor een rally er met goud op dit ogenblik aan de hand is. En dit is vreemd, hè? Die aandelenprijzen die gaan tot in de hemel. Goud ook. Hoe kan dit? Is er dan daadwerkelijk onzekerheid op de Amerikaanse markten? En het antwoord is, en hoe? Er is weer nieuws naar buiten gekomen. Om te beginnen natuurlijk Powell gisteren. Die zei van nou, die rente die houden we voorlopig nog even lekker hoog. We hebben nog geen enkel inzicht wanneer we de rente kunnen gaan verlagen. Hij blijft waarschijnlijk zoals hij nu is. Stijgingen zien we nog even niet. Maar dalingen zeker ook niet. Nou, daar waren de beleggers niet echt blij mee natuurlijk. Maar er is nog iets aan de hand. En dat is, en hier hebben we het ook al een paar keer over gehad in de podcast, niks nieuws onder de zon. Ik heb volgens mij zelfs de bank al een keer genoemd. Dat is die New York Community Bank. Of eigenlijk New York Community Bank Corp is de echte naam. Dat is een bank die heeft een enorm groot gedeelte van zijn vermogen, wat dus op de balans staat, eigenlijk helemaal niet meer. Dat geld is uitgeleend aan bedrijven voor de aankoop van onroerend goed, bedrijfspanden. En dat geld komt niet meer terug, want de prijs van die panden is enorm gedaald, omdat de activiteit in Amerika, de bedrijfsactiviteit, enorm is afgenomen. Ook op kantorengebied. Er zijn gewoon veel minder kantoorpanden nodig in Amerika. En wat is er nu gebeurd? De investeerders achter die bank, die hebben er geld in gepompt. En normaal pomp je in een gezonde economische situatie, pomp je als investeerder geld in een bedrijf om het bedrijf te laten groeien. Je kunt geen lening bij de banken krijgen vaak, dit is trouwens een bank, om te groeien, dus dat haal je bij je investeerders weg. In dit geval is dat geld alleen maar ingepompt, het gaat om een achtergestelde lening, om op de balans te zetten als vreemd vermogen. En het is achtergesteld en dat betekent dat het dus mee mag tellen als eigen vermogen. Eigenlijk heeft de bank hiermee dus zijn balanspositie gered. Dit wordt een beetje technisch allemaal, het komt op het volgende neer. De bank doet nu, deze bewuste bank, nu de NYCB, doet nu alsof alles prima in orde is, de balans is gezond. Maar in feite is de balans alleen maar gezond omdat er vreemd geld bij is gekomen dat niet meteen hoeft te worden terugbetaald. Het is achtergesteld. En dat is bedrog, of het is geen bedrog, maar het is bedriegelijk, laat ik het zo zeggen. Als aandeelhouder denk je nu misschien van, oh, met deze bank is alles prima in orde, er zit weer geld in, de balans is weer gezond, alles is prima. Maar dit is pas het begin. Het is echt nog niet voorbij met die onroerend goedcrisis, die bedrijfsonroerend goedcrisis in Amerika. Er komen er nog veel meer bij. Dit is namelijk pas de eerste bank. Veel onroerend goed bij deze bank is inmiddels afgewaardeerd. Bij andere banken is dat nog niet gebeurd. En dat betekent dat er meer banken zijn, er zijn er veel meer, die zwaar in de leningen zitten. Als het gaat om leningen die uitstaan voor onroerend goed, dat commercieel wordt gebruikt. Die banken krijgen ook, hebben al groot probleem, maar het is nog niet zo zichtbaar, omdat er nog geen cijfers zijn gepubliceerd. Ik ben benieuwd wat deze investering die nu is gedaan, of deze lening eigenlijk die nu is uitgeschreven. Volgens mij wordt het als investering gezien trouwens. Ik ben benieuwd wat die gaat doen voor de aandelenprijs van NYCB, de bewuste bank. En automatisch ook voor de aandelenprijzen van andere banken. Die zitten in exact hetzelfde scenario. En het levert al wat zorgen op. Het is een van de oorzaken voor de daling van de Fear and Greed Index. Als we daar nu even naar gaan kijken. Die stond afgelopen dinsdag nog op 79. Vlak voor ik begon met het opnemen van de podcast stond hij op 72. Nu is hij inmiddels iets gestegen. Hij staat nu op dit ogenblik op 74. Maar hij staat dus niet meer op extreme greed, extreme hebzucht. Hij staat nu op gewone hebzucht. En dat is waarschijnlijk de reden dat de goudprijs gewoon lekker blijft doorstijgen. Beleggers denken bij zichzelf, leuk en aardig al die aandelen, maar we kunnen er niet 100% op vertrouwen dat dit allemaal zo gunstig blijft. Wat meneer Powell nu allemaal roept, het feit dat die banken toch wel in zwaar weer dreigen te gaan komen, geeft mij een reden om weer goud te gaan kopen. Het kan niet anders dan dat de achterliggende reden is voor deze stijgende goudprijs. Goud wordt gezien als een veilige haven. En dat wordt nu weer eens een keer bevestigd. Ongelooflijk hoe hoog die goudprijs staat. En natuurlijk, als je de inflatie meeneemt, als je zegt, ja, de dollar is 10-15% duurder geworden, of eigenlijk goedkoper geworden, de afgelopen tijd de waarde ervan is verminderd, dan zou je kunnen zeggen, ja, eigenlijk is dit nog helemaal geen ATH, geen all-time high, want we moeten eerst nog $150 à $200 erbij zien te verdienen. Ja, misschien zelfs wat meer, $200, $250 erbij zien te krijgen, dan pas. Dat is dezelfde discussie die je nu bij Bitcoin hoort, maar bij goud hoor je daar natuurlijk helemaal niemand over. Omdat nogmaals, naar mijn mening, die hele all-time high discussie nergens over gaat. Misschien is het gewoon een kwestie van, ik wil graag nog wat extra video views kijken, krijgen. Laat ik eens even kijken of ik een item kan verzinnen dat wat provoceert. Nou, dat is die bewuste persoon aardig gelukt, want wij hebben het er zelfs over hier in de CryptoCoiners podcast. Hoe is het met de bubbeltjes? Ziet er goed uit, alles groen op dit ogenblik. Dat betekent dat de munten met Bitcoin mee lekker aan het doorstijgen zijn. Een paar knalletjes erbij weer, zoals gewoonlijk. Ook een paar dalers op dit ogenblik. Een paar van de memecoins, waar we het afgelopen dinsdag over hadden, die behoorlijk waren gestegen, die zijn alweer wat gedaald. Kijk naar Doge bijvoorbeeld, bijna 10% eraf. Ook Shiba Inu, die is flink wat verloren. Inmiddels hier op de dagchart 14% naar beneden. Gisteren ging er ook al wat af. Dat met name memecoins hebben een behoorlijke daling op dit ogenblik te pakken. Veel wat grotere coins met een wat groter fundament doen het wat aardiger. Ze lopen mee met de prijs van Bitcoin, maar niet één op één. Je ziet nog steeds dat Bitcoin, kijk, er zijn een paar munten bij die het gewoon goed doen hier, dat zie je. Maar als je alle altcoins op één hoop zou gooien en je vergelijkt de prijsstijging in procenten van altcoins met die van Bitcoin, dan doen ze het iets minder goed. Dat gaan we zo meteen ook zien als we de scanner erbij pakken. Laten we dat meteen maar even doen. Ik zei het al, dit wordt een wat kortere aflevering. Hier is de CryptoCoiners scanner. Er zijn heel veel longmeldingen op het ogenblik. In een best positieve trend op dit ogenblik zie je veel momentum in te stappen. Dat komt omdat veel munten op dit ogenblik oversold raken. Dat is een situatie waar je absoluut rekening mee wilt houden. Je kunt hier gewoon mateloos van profiteren. Het is een lekker tradingdagje op dit ogenblik. Kijk maar, als we de barometer er even pakken, dan doe ik het even op Binance. We pakken eigenlijk altijd dezelfde informatie. Met de dollarmunt er als basis erbij, alles in de plus. Sinds gisteren alles 4,4% gestegen, gemiddeld in dollars uitgedrukt. De dollarprijzen gemiddeld, waarbij niet gewogen is, maar gewoon alle munten op één hoop zijn gegooid. Dus alle muntparen op Binance met de dollar als referentiemunt zijn sinds gisteren 4,4% duurder geworden, sinds 4 uur geleden 1,8% duurder en sinds een uur geleden 0,4%. En dat is mooi, want dat betekent dat er op de kortere charts ook volatiliteit is, beweging van de prijs. En dat wil je hebben. Snel in zo'n munt, snel er weer uit. Het is lekker traden op dit ogenblik met de CryptoCoiners daytrading strategie. Hoe zit het dan met de trend? En dat is een iets anders ander verhaal. Laten we even beginnen met de trend van de dollarmunt op Binance op dit ogenblik. Die was behoorlijk bullish. Die was bijna 50% afgelopen dinsdag. Dat is nu wel teruggelopen. Het is nu nog maar 29% bullish. En de reden is dat veel mensen toch wat altcoins hebben verkocht toen de Bitcoin opeens onderuit schoot. Afgelopen dinsdagavond en vlak daarvoor toen de Bitcoin zo omhoog schoot. Dus dit is opnieuw een logisch gevolg van het feit dat de Bitcoinprijs opeens snel bewoog, naar boven en naar beneden. Altcoins hebben dan even wat tijd nodig om te herstellen van die enorme daling, want die knalden echt hard naar beneden. Die gingen mee met de Bitcoinprijs afgelopen dinsdag. En het duurt altijd wat langer voordat die altcoins herstellen. Je ziet dat nog wat duidelijker terug als we kijken naar de trend op Binance van alle Bitcoinmarkten, waarbij dus de Bitcoin de referentiemunt is en we dus de prijs van alle altcoins in Bitcoin uitgedrukt vergelijken. dan met name de prijsontwikkeling, de trends. Dat was afgelopen dinsdag was het nog bearish. Toen was het 16% bearish. Het is nog meer bearish geworden. Het is nu 28% op dit ogenblik. En dat komt opnieuw. De prijs van Bitcoin is gemiddeld gezien sneller gestegen dan de prijs van altcoins. En ook op de langere termijn, wat langere termijn is dat gebeurd. Dus het duurt, het gaat absoluut gebeuren. Dit trekt echt recht, zoals ik afgelopen dinsdag ook wel zei. Maar het kost gewoon wat meer tijd. Maar de komende weken, ik zou er niet raar van opkijken dat als er nog een flinke bullrun komt voor Bitcoin, dat het nog iets langer duurt, maar uiteindelijk trekken die altcoins bij, want die gaan mee met het optimisme. Maar ja, Bitcoin blijft op dit ogenblik gewoon de munt waar de meeste beleggers en de meeste traders als eerste naar kijken. Dan gevolgd door Ether. En eerlijk is eerlijk, hoe blij je misschien ook bent met je eigen munten, dat geldt ook voor mij, want ik investeer in meer munten dan alleen Bitcoin natuurlijk. Je wilt gewoon accepteren dat Bitcoin gewoon de munt is waar de meeste mensen naar kijken. De munt is die door de meeste mensen wordt gezien als investeringsobject. En de rest hobbelt daar toch een beetje achteraan. In ieder geval, dat is hoe ik het zie. Opnieuw, ik ben benieuwd naar jouw mening hierover. Neem de tijd als je die hebt om wat te schrijven. Bijvoorbeeld als reactie op deze podcast op YouTube of op de podcastpagina zelf. Of op Spotify, waar we natuurlijk ook te vinden zijn. Wij spreken elkaar uiterlijk volgende week dinsdag weer. Uit mijn hoofd, even kijken. Ja, volgende week dinsdag. Een nieuwe aflevering van de Crypto Corners podcast. Volgens mij staat er nu min of meer spontaan op de planning. We wachten nog even op wat informatie. Om dat zeker te kunnen doen dat we aanstaande woensdag ook nog weer een roundup doen voor de Crypto Corners Challenge. Omdat we hopen dat we dan wat duidelijkheid hebben over Bybit. En met name over de mogelijkheid om de derivaten trading te vervangen door spot margin trading. Meer daarover misschien volgende week al. Daar houden we je uiteraard over op de hoogte. En tot die tijd wens ik je veel succes met traden. Als je live wilt traden, vergeet onze Discord server niet. Daar zijn altijd wel mensen te vinden die met je meedoen. Of mensen die al aan het traden zijn, die je vervolgens kunt volgen. En ik wens je alvast een prettig weekend. Tot volgende week. Dag.